Kein Gelul.
Het seizoen van Feyenoord zit erop. Begin maart droomde iedere supporter nog van een onmogelijk geachte titel. En nu, een dikke maand later, zullen we nooit weten hoe dichtbij Feyenoord was gekomen. De KNVB zet door de coronamaatregelen van het kabinet een dikke streep onder dit seizoen. Het uitspelen van de competitie is niet meer mogelijk, nu alle sportevenementen tot 1 september zijn verboden. Man, wat ben ik er klaar mee. Met die anderhalve meter samenleving. Met die deprimerende persconferenties. En uiteraard die Feyenoordloze periode. Die challenges komen me strot uit. De wedstrijden van vroeger werken niet meer bevredigend voor mijn zintuigen. En bovendien mis ik die Kuip. Die o zo mooie Kuip. Tot 1 september geen Kuip. Man, dat is eigenlijk alsof je tot 1 september niet naar je eigen huis mag. En natuurlijk mis ik de opbeurende teksten van Dick. Dick Advocaat. Geheel in lijn met de verlengde maatregelen van het kabinet blijft ook hij langer aan. 1 seizoen. Ja, oké, dat is een slecht woordgrapje, maar veel leuker kan ik het in deze periode ook niet maken. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat hebben we heel professorisch aangepakt dit. Johan zegt een paar weken geleden, jongens, we bestellen allemaal een microfoon. En dan kunnen we gewoon op afstand van elkaar werken. Dus dan ga ik ze nu introduceren. Jopie!
Hey!
En daar is hij ook hoor, jazeker. Robbe Does.
Wesley van Oevelen.
Jazeker, dat ben ik. Ja jongens, dit hebben we eigenlijk nog nooit eerder zo gedaan. Hè? We hebben de afgelopen paar keren een podcast gemaakt via Skype. Via onze oortjes. En dat was toch niet zo'n mooi geluid als we hadden gehoopt. En gelukkig kwam jij met een mooie oplossing, hopen we dan, hè, Johan?
Ja, we moeten het eindkwaliteit moeten we nog gaan beoordelen. Maar in principe zou dit nagenoeg dezelfde kwaliteit moeten zijn dan wanneer we in dezelfde ruimte zitten. Dus we gaan er maar het beste van maken.
Ja. Nou goed, zullen we proberen met het positieve nieuws te beginnen? Want eigenlijk waren we er al een beetje uit. Hè? We waren allemaal wel voorstander van het aanblijven van Dick Advocaat. Zelfs jij, Johan, hè? Zelfs jij, want jij hebt nog eerst je vraagtekens erbij gehad. Had je erbij staan van is dat nou wel zo goed en komt de jeugd dan wel door? Maar de kogel is door de kerk, hij blijft nog een jaartje aan.
Ja, nou kijk, ik heb natuurlijk eerder gezegd van, ik was eerst heel kritisch toen hij een jaar geleden, toen die interesse er was. Dus toen zei ik van, dat moet niet de opvolger worden van Gio, dat zag ik totaal niet zitten. En toen kwam hij toch al, omdat het de enige trainer was die ongeveer in de Kuip zijn werk wilde gaan doen na het ontslag van Jaap Stam. Ja, als je zo'n track record neerzet, als je alle wedstrijden wint en vooral dat onoverwinnelijke gevoel weer terugbrengt in de Kuip, dan kan daar niemand toch ontevreden over zijn dat hij nu zijn contract voor een jaar verlengt. Het is een feest, was het weer om naar de Kuip te gaan. We hadden weer het gevoel dat we elke wedstrijd gingen winnen tegen wie we ook speelden. We keken inderdaad, wat jij al in je aftrap zei, best rijkhalsend uit naar het slot van de competitie. En ik heb wat Ajax-ieden gesproken, die waren echt doodsbang van ons, dus... Ja, dat is allemaal denk ik grotendeels wel te danken aan Dick Advocaat en zijn staf wat hij terug heeft gebracht bij Feyenoord.
Ja, en wat vind jij er eigenlijk van, Rob?
Nou ja, ik ben wel heel blij dat hij blijft. Ik had het ook wel een beetje verwacht. Want hij zat natuurlijk daar, het was halleluja allemaal natuurlijk. Je zag ook dat hij het heel erg naar zijn zin had, hè? De manier waarop hij van zijn stoeltje afsprong als er gescoord werd... ja. Zijn interviews, en dan is hij altijd wel een beetje ontwapenend. Maar hij was wel heel relaxed bij Feyenoord. En volgens mij de klik met supporters, maar ook met de spelers. Ook de spelers die niet altijd spelen en die op de bank moesten zitten. Volgens mij was dat echt uitstekend. En het is wel heel opmerkelijk, hè, hoe het met hem is gegaan. Want we wilden hem inderdaad niet hebben. Nou ja, ik was daar ook geen fan van. En volgens mij... 70% of 80% niet. Daarom kwam die niet, hè?
Nee,
de vorige periode. Hij heeft me wel echt verbaasd. En ik vind hem super sympathiek. En hij past echt heel goed bij Feyenoord. Dus ik vind het gaaf dat hij erbij is. En erbij blijft. En ja, het is echt vreselijk zonde. Hè, ondanks, maar daar hoeven we het natuurlijk niet over te hebben. Dat we het vanzelfsprekend logisch vinden dat deze maatregelen genomen moeten worden. Maar ja, goed, we zijn ook gewoon mensen die plezier willen en gelukkig willen worden. En dat was ik op dit moment met Feyenoord wel.
Ja, het is ook, ik vind het ook gewoon, het had ook een zieloos afscheid geweest voor Dick Advocaat als die nu wel gestopt was. Hè? Dan stop je na 3/4 seizoen, Dan is het klaar. Einde carrière, tenminste, bij Feyenoord voor Dick Advocaat.
Heb je enig moment getwijfeld dat hij niet zou verlengen? Want er waren natuurlijk verschillende berichten in de media. Sommige partijen zeiden van, nou, hij verlengt alleen als hij echt zekerheid krijgt dat bijvoorbeeld Berghuis blijft. Andere partijen zeiden van, joh, ja, nu met het corona gedoe wilde hij sowieso nog wel blijven. Want nou, wat jij zegt, geen roemloos afscheid.
Nee, het is wel grappig. Ik heb altijd wel gedacht, hoe langer dit ook duurt, hè, die hele coronacrisis, dacht ik, ja, die gaat door, dat kan niet anders. Die man die is voetbal, die ademt voetbal. Dat kan niet zo zijn dat hij dan nu in één keer ermee zou stoppen. En hij is, bovendien is hij verslaafd aan succes. Ja, wie niet? Iedereen is verslaafd aan succes, geloof ik.
Ja.
En dat heeft hij bij Feyenoord. En de plannen die door Feyenoord zijn gemaakt voor de toekomst zijn ook wel op zich heel erg interessant. En daar wil hij ook gewoon een rol in spelen, sowieso volgend jaar dus. Daarbij komt, ja, zo wil je niet afscheid nemen. Hè. Als hij nou die beker had gewonnen, die bekerfinale die trouwens afgelopen zondag zou zijn geweest, jongens. Ja. Was dat ook even pittig trouwens, dat we die beelden van die Kuip voorbij zagen komen zonder feestversieringen en dergelijke. Ja, maar goed, je had er niet aan moeten denken dat, tenminste, dat hij nu had gezegd, ja jongens, ik kap ermee. Dat was niks.
Ik ben ook wel benieuwd onder welke voorwaarden hij daadwerkelijk dus getekend heeft. Hoe streng zijn eisen nu nog waren. Want ik kan me ook voorstellen dat je toch een soort van soepeltjes wordt. Hè? Ook als advocaat zijn we, ja jongens, ik snap dat jullie ook niet in de toekomst kunnen kijken. En laten we gewoon maar doorgaan. Het is nog niet af. Hè? We hebben daadwerkelijk, ja, er is een keiharde streep door dit seizoen. Maar het voelt nog niet af. En dus ga ik verder. Of dat hij inderdaad toch wel nog enigszins eisen heeft kunnen stellen, ben ik wel benieuwd naar. Als dat is besproken, wat jij zei, Johan, dat zijn eisen zijn dat Berghuis zou blijven, ja, dan dat hoop ik eigenlijk. Die toezegging dus nu ook is gedaan. En dat, wat ik me ook wel kan voorstellen, hoor, ik vind het ergens stom de hele tijd naar het coronavirus te wijzen, maar ik kan me als voetballer, Berghuis is een goed voorbeeld. Die heeft natuurlijk hier zijn familie en vrienden, zijn hele leven hier. Waarom zou je in deze periode dan nog naar Spanje, Duitsland, weet ik voor waar heen gaan?
Ja, dat is één reden, Rob.
En?
Ja.
Centjes.
Ja, natuurlijk. Op het moment dat je acht keer zoveel kan verdienen in Rusland of in Spanje, dan gaat die wel, hoor.
Ja, maar ik vraag me echt op. Nou, maar ik denk dat de drempel wel een stuk hoger is nu. Dat echt met alleen salaris, dat je niet alleen...
Nee, eens. Gaat. Eens, Rob. Eens. Van de week ook een mooie verhaal in de krant, hè, dat... In het AD, toch juist door deze hele crisis, dat ineens, want eigenlijk was het wel beklonken, hè? Ja, de club was nog niet, er was nog geen club voor hem, maar dat hij weg zou gaan, dat stond wel zo goed als vast. Maar dit opent weer de hele zaak. Hierdoor kan het zomaar zijn dat Berghuis toch nog een jaar blijft, want ja, je moet er ook niet vanuit uitgaan dat als hij naar een andere club gaat, dat hij zomaar een basisplaats heeft. Hè? Hij wil naar een hoger segment. Een beetje een club met een bepaalde status. En dan ga je niet spelen. En dan komt dat EK eraan over een jaar. Ja, dat heeft hij in zijn achterhoofd ook. Hè. Dat vinden voetballers ook heel belangrijk. Dus ik denk dat de kans heel groot is dat hij bij Feyenoord blijft.
Nee, joh.
Ja, zeker wel.
Ik denk dat de kans groter is dat hij blijft. Maar ik denk nog steeds. En dan kijk ik met name naar Rusland. Want ik denk inderdaad wel dat de andere westerse clubs allemaal met als het gaat om wat er deze zomer gaat gebeuren, best wel een klapje krijgen. Maar in Rusland is er vast wel een of andere oliesheik of een oligarch, of weet ik wat die gasten allemaal doen voor hun geld. Die zegt van, weet je wat, blanco check, kom maar lekker hier voetballen bij Zenit of bij weet ik veel.
Nou, nee, Johan,
ja,
echt niet. Nee,
ik vraag me
nee.
ook af voor Johan.
Ik denk het echt. Maar goed, dat is speculeren. En de kans is, dat is het positieve van, ja, je moet toch iets positiefs uit de corona gedoe halen. Ik denk dat de kans groter is dat we nog een jaartje Berghuis kunnen bewonderen in de Kuip dan, laten we zeggen, 3 maanden geleden. Want toen was ik wel van overtuigd dat hij weg zou gaan.
Dat is waar. Ik ook. Toen wel. Maar ik vermoed nu niet dat hij vertrekt. Het is ook allemaal zo onzeker als de pest. Dus ook voor clubs.
Ja. Ja. Nou, er is trouwens best wel wat, zijn wel wat geruchten ook en zo, hè, over selectiespelers en ook over spelers die we dan gaan halen en zo. Je ziet echt de grootste zin misschien, maar ook onzin voorbij komen. Op Twitter ook en dergelijke. Volgen jullie het überhaupt nog een beetje?
Natuurlijk.
Ja, serieus? Want ja, je zou zeggen, als er geen Feyenoord is, geen wedstrijden, dan misschien verslapt dan je hele aandacht. Maar dat blijkt dus niet zo.
Nee, het is toch hetzelfde als in een zomer, dat op het moment dat Feyenoord uitgevoetbald is, dat je elke dag op F12 zit te koekeloeren of er niet een nieuwe speler is die Feyenoord wil gaan presenteren of interesse heeft. En ik ga erg goed op al die geruchten, hoor, want ze komen uit alle windhoeken. We kunnen langzamerhand een wereldkaart gaan maken En er is ergens wel een gerucht dat Feyenoord een speler daar aan scouten is of in het vizier heeft.
Ja.
Ja, ik vind het lekker. Het is weer eens wat anders dan dat bord op schoot scouten. Dat we nu namen krijgen die ik niet eens uit kan spreken. Uit landen waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden.
Nee, ik hoorde iets over een tweede keeper uit Zuid-Amerika.
Argentinië. Ja, Griekenland, hè? Griekenland.
Ja. Ook. Nee, en een bekkie uit Griekenland.
Ja.
En wat ik zag Denemarken voorbij komen, Kroatië, Roemenië. Het is, wat ik zeg, we kunnen langzamerhand de wereldkaart klaarmaken. En dan kunnen we pinnetjes zetten.
Ja, precies.
Dus ja, ik vind dat lekker.
Overigens, als dat kan, gaan we dat hier later nog bespreken, jongens?
Die gaan we zo nog wel bespreken. Maar goed, dat is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal. Want
precies.
Ja, het is enerzijds Feyenoord interesse in ongeveer heel Europa en Zuid-Amerika. Anderzijds is natuurlijk ook wordt er wel getrokken aan onze spelers. Hè? Haps wordt genoemd.
Ja.
Als dat kan, is dan de afgelopen dagen ineens wat in het nieuws dat er twee Duitse clubs achter hem aan zouden zitten. Er zullen ook spelers gaan vertrekken deze zomer. Sowieso de spelers die contracten aflopen. Maar ja, ik vind het wel boeiend. Want het is wat jullie zeggen. Het hele coronavirus heeft wel straks een weerslag op de transfermarkt. Zowel inkomend als uitgaand. Misschien gaan de clubs omvallen. De club waar wij onze spits Bozeniek vandaan hebben gehaald is al omgevallen.
Lokeren
is geloof ik vandaag omgevallen. Ja, dus dat betekent dat ook dat als daar interessante spelers zijn, dat je daar goedkoper dan wat je normaal zou hebben, dat je daar spelers vandaan kan plukken.
Ja.
Nou ja, wat ook zo is, als je natuurlijk niet meer zo in de positie bent om te gaan kopen, of je moet een speler voor een hele smak geld verkopen. Ik zag al dat Feyenoord dan Ujjakoub willen ze dan halen en dan willen ze dan een Haps bij betrekken en zo. Dat soort deals krijg je dan misschien. Nou ja, ik vraag me af, word je daarna zoveel beter? Want als je dat op die manier dan doet, hè, een talentvolle speler zomaar weggooien en dan een gearriveerde speler als Ujjakoub halen. Lijkt me een tikkie gek.
Maar zoveel verschillen er niet, hoor. Want Haps is inmiddels ook al 26.
Ja, nee, oké. Okay, maar goed, ik zet daar een beetje mijn twijfels bij. Maar je moet ook naar clubs in de Eredivisie gaan kijken, waar je misschien spelers gratis kan ophalen. Ja, jongens, ik was aan het bouwen voor mezelf.
Ik had mijn vingertje al opgestoken, omdat ik het bruggetje wilde maken. Maar je doet het zelf al.
Ja, ik ben ook de enige bruggenbouwer op dit gebied. Want Brian Lins, ik noem hem al 17 jaar, geloof ik, in deze podcast. Ja. Oh, wacht, zo lang maken we die podcast nog helemaal niet. Nee, maar ik noem hem al een tijdje. En het wordt nu, als ik het zo her en der lees, aardig concreet, jongens.
Ja, het is kijk, ook nu geldt weer, als je dat in januari had gezegd, Feyenoord gaat Brian Lins halen, had ik gezegd, daar word ik niet zo blij van. Weet je, we gaan nou eens inderdaad, nu die scouting van een Sinisterra of een Senesi, dat heeft toch wel zijn vruchten afgeworpen. En dan zou je weer teruggaan naar de Eredivisie scouting. Tegelijkertijd is de situatie ook dat Haps dan net al in de interesse staat en misschien weggaat. Dat we op dit moment één linksbuiten in de selectie hebben die geblesseerd is tot en met in ieder geval het komende jaar. Ja, dan vind ik het een hele slimme optie dat Feyenoord gewoon een goedkope speler, namelijk transfervrij, die dan alleen wat salaris gaat kosten, dat je zegt van we gaan hem voor een contract voor 1-2 jaar geven. Je weet dat hij er staat, het is een prima Eredivisie speler. Hij gaat er geen 35 maken, maar hij gaat ook niet teleurstellen. Dus ik vind dat wel een hele logische stap dat Feyenoord voor zo'n speler aan zou kloppen.
Ja, ik inmiddels ook. Ik heb een beetje hetzelfde als wat jij zegt. Maar volgens mij is het ook wel een prima kerel. Zit er goed uit goede hout gesneden, zeg maar. Zit prima in elkaar. Natuurlijk aanvoerder daar zo. Dus ik zie ook weinig. En dit is gewoon best een lekker voetballetje om erbij te hebben natuurlijk, hè? Ja. Hij is een beetje een... hoe zullen we hem... met wie moeten we hem vergelijken? Is het een beetje een nog goedkope versie van Dries Mertens?
Zo.
Daar heb je drie weken over gedaan om die te
bereiken. Nee, anders, drie seconden. Drie seconden.
Want het is eigenlijk is dit natuurlijk gewoon een hele treffende vergelijking. Ja. Nee, ja. Dit is eigenlijk wat ik al tijden zeg. Dit is de nieuwe Dries Mertens, hebben we gewoon zo meteen. Alleen hij is alleen iets ouder dan Dries Mertens zelfs nog. Maar,
en natuurlijk, we gaan hem niet vergelijken qua niveau, maar qua spel wel.
Maar hij is natuurlijk best oké. Okay. Hij heeft al jaren goede statistieken. Hij scoort zelfs met het hoofd. Hij doet leuke dingen. Het is echt een geweldig voetballetje, vind ik zelf. En het zal misschien, hè. Er is een kans dat hij flopt in de Kuip. Ja. Nou, dan heb je er geen transfersom voor hoeven te betalen. Alleen maar salarissen heb je dan verspeeld aan hem. Maar goed, dat doet Feyenoord al jaren. Ook met, ik noem maar even iemand, een Tapia of zo.
Inderdaad.
Dus dan kan je zo'n gokje met Brian Lintzen ook wel nemen.
Ja, ik vind het ook, weet je, natuurlijk zijn we altijd op zoek naar de pareltjes en de Senesi's en de Sinisterra's, hè, die toekomstwaarde hebben. Maar je moet af en toe, heb je ook gewoon een speler nodig voor de breedte. En aangezien wij, het is niet zo dat we vier linksbuitens hebben waar we uit kunnen kiezen. Dus dan is een gratis speler uit met veel eredivisie ervaring, is helemaal niks mis mee, denk ik.
Het zal een dure buitenspeler worden, reservespeler worden, denk ik. Want,
ja, hij zal niet een tonnetje krijgen.
Nou, hij kon in het buitenland al 1,9 miljoen verdienen, geloof ik. Dus,
ja. Ja, maar ja. Als de logica van Rob hier ook opgaat, dat iemand niet zou zitten wachten op een avontuur in het buitenland, dan moet hij de genoegen nemen dat hij iets minder salaris krijgt, maar wel bij de mooiste club van Nederland mag voetballen, ja toch?
Nou ja, wat had jij, als jij inderdaad Brian Linssen bent en je bent Heracles, Vitesse, waar heeft hij nog meer?
Groningen. VVV geloof ik.
Oh ja, VVV ook nog.
Ja.
En je bent dat gewend en je kan in je nadagen, min of meer, hij heeft nog wel eventjes, maar kan je nog in de Kuip voetballen? Ja, dan. En volgens mij is ook niemand. Nou, er zullen vast mensen kritisch zijn, ook supporters.
Ja, ik zag best wel veel mensen op Twitter weer met teletext scouting en bordje ja, groot en dat geneuzel. Maar
dat is het in dit geval natuurlijk ook. Het is de meest voor de hand liggende optie. Ik bedoel, je kan wel roepen dat je Stenks wil halen. maar ja, dan word je ook uitgelachen.
ja. Ja. Nou, Mertens is ook transfervrij volgens mij. We hebben het net over de.
Nou,
Mertens Light. Misschien moeten die proberen dan.
Nou, je hebt ieder jaar zo'n mooi lijstje. Die stellen ze dan natuurlijk samen met spelers zonder club. En dat zijn dan af en toe. Dan kan je best nog wel een aardig elftal uithalen. Nou,
Balotelli staat er ook elk jaar tussen trouwens.
ja. Nee, maar ik wist nog een paar jaar geleden. Was die. En toen dacht ik echt, nou, dit zou ik zo'n geweldige stunt vinden. En volgens mij was het Yaya Touré. Die had geen club. Oh nee, Colo, zijn broer.
Colo.
Die was wel wat minder.
Nou, die zouden we er wel bij kunnen hebben, hoor, toen.
Ja, toen wel. Maar ik zou het voor de aardigheid eens leuk vinden als Feyenoord één zo'n speler uit zo'n lijstje weet te halen.
Oké.
Weet je? Alleen, je hebt dan ook een beetje het risico nu dat je zo'n Mitroglou-figuur waar je gewoon helemaal niks op lijkt te hebben.
Maar dan kom je nu uit bij Sami Nasri of zo, weet je al, zo'n soort type, toch?
Ja. Dit is een beetje, echt een leuke transfer talk, ja.
Ja. Maar goed, ik wilde het toch even bij jullie voorleggen. Ik zag Kuip Talk op Twitter, die noemde dat Feyenoord voor een vijftal spelers in de eredivisie meer dan nieuwsgierig zou zijn. En dat zijn, Linssen hebben net genoemd.
Ja.
Andere zijn Zeevuik van Groningen, Veerman van Heerenveen, Van Hekken van NAC en Bruma. Niet de Bruma van PSV, maar Jeffrey Bruma. Als je één mag kiezen, wie van die vijf? Blijf je dan voor Linssen gaan, Wes?
Oh, ik dacht ja, maar bij Linssen nog. Nou, ik vind die Van Hekken van NAC vind ik ook wel heel interessant. Daar hoor ik hele goede verhalen over. Maar anders die Zeefuik, dat is echt een favorietje hoor van me.
Oké. En jij, Rob?
Ja, we hebben het toch niet over die Veerman die nu in Duitsland voetbalt?
Nee. Joey Veerman. Die voetballer die ook voor Feyenoord is overigens. Die toen bij Volendam voor altijd gespeeld heeft en afgelopen zomer naar Heerenveen is gegaan. En nu daar best wel aardig speelt.
Halen.
Ja? Jij hoorde hij is fan en je dacht, oké, halen.
Ja, zeker. Nee, ik zou niet weten. Ja, dat is een beetje een komme vergelijking, want het zijn allemaal andere posities volgens mij.
Klopt, het zijn rechtsback, centrale verdediger, middenvelder, het is overal wat, ja.
Maar centrale verdediger, als we ieder jaar één of twee centrale verdedigers halen, hebben we er in 2025 hebben we er 40. Want die anderen gaan ook maar niet weg. Dat is een beetje het probleem.
Jij had er wel zin in vandaag, Rob, geloof ik. Mooi man. Nee, maar we zitten trouwens echt alleen maar over wie we moeten halen en zo en wie niet. Maar we hebben ook nog gewoon iemand in onze selectie waar behoorlijk veel belangstelling voor is. Urkun Kukçu. Ja. En Frank Arnese is bezig om hem om zijn contract op te waarderen, hè, tot 2025. Dat heeft hij toegegeven. Ja, dat zou toch echt geweldig zijn. Hè? Dat betekent, dan ligt hij heel erg lang vast. Als er dan een club komt, dan kan je hem voor nog meer geld verkopen. Of zou Feyenoord dan weer zo, laten we zeggen, niet slim zijn om dan net zoals bij Berghuis een clausule in zijn contract op te laten bergen van dan kan je voor een, laten we zeggen, 10 miljoen kan je weg of zo.
Nee. Op het moment dat ze 20 miljoen opnemen. Kijk, Feyenoord heeft nog nooit een speler voor meer dan 20 miljoen verkocht.
Nou, dan wordt het een keer tijd, toch?
Ja, nee,
maar. Nou, ja, dan vraag ik me af. Mag ik nog even wat zeggen?
Ja, natuurlijk mag je al wat zeggen.
Oké, ja, sorry. Nee, want als je zo lang iemand vastlegt, wat goed is, waar ik heel blij mee ben, 2025, je weet niet, de afgelopen jaren zijn de voetbalbedragen gestoord snel gestegen.
Ja.
Eerst was 50 miljoen absurd, een jaar later was 100, 200 miljoen.
Ja.
je weet nu niet wat een bedrag van 20 miljoen, wat je nu zou zeggen, van, nou, dat is een aardig bedrag voor Kukzu. Wat dat over 3 jaar is, of ja, dat dan precies nog een normaal bedrag is. Of dat je dan 35 miljoen mag krijgen.
Ja.
Dus daar ben ik altijd een klein beetje huiverig voor.
Maar goed, kijk, ik heb een Berghuis, die had denk ik destijds al het maximale contract. En die hebben hem zeg maar nog wat opgeplusse contract met het idee van, nou, oké, als er dan een goed bedrag komt, dan mag je weg. Kijk, Kukzu, die speelt nog een jeugdcontract. Dus dat ze die nu, zeg maar, dat ze daar heel veel hoger gaan, dan hoef je niet te zeggen van, nou, dan geef je ook nog een clausule dat op het moment dat er een mooie club komt, dat je weg mag. Dus volgens mij hoef je helemaal geen transfersom op te nemen. Dat hoef je in dit geval niet bij hem te doen.
Ja, maar dat hebben die zaakwaarnemers, die eisen dat altijd, hè, of vaak. Dat zijn heel, die komen echt met absurde voorstellen en dan clubs zwichten voor dat soort mensen, omdat ze die speler willen houden langere tijd. Maar goed, Feyenoord is nu in een positie. Kukzu ligt nog 3 jaar vast. Dat is nog best wel een lange periode. In die 3 jaar kan er een hoop gebeuren. Dus Feyenoord is er vroeg bij. Arnes is er vroeg bij. Dus wat dat betreft, ja, kan dat een enorm voordeel opleveren in je onderhandelingspositie, denk ik.
Ja, nou ja, goed, dat is het. We zitten in pole position. En ik kan toch ook niet helemaal aan de indruk ontwekken dat Dick Advocaat verlengd heeft. Volgens mij heeft hij 4 namen expliciet genoemd die moeten blijven. Berghuis, Senesi, Kukzu en ook Bijlo. Nou, kijk, Bijlo, daar geloof ik niet dat hij weggaat deze zomer. En Senesi, nou ja, voor het juiste bedrag, maar dan kan je ook weer een leuke vervanger halen. Ik denk dat Kukzu nagenoeg rond is, vermoed ik, hoop ik. En dat Advocaat daarom denkt van, nou, oké, dan kunnen we het nu al naar buiten brengen. Want Advocaat had ook kunnen zeggen, ik ga pas ergens in juni wat bekendmaken.
Ja,
toch?
Nee, zeker weten.
Dus ik denk dat er achter de schermen al meer duidelijk is voor de contouren van het volgend jaar Feyenoord dan wat wij nu weten.
Hoor jij trouwens een beetje op de achtergrond zoomen wat er dan volgend jaar weer in beeld komt? Als er dan uiteindelijk weer gevoetbald wordt, hè? Weet jij het? Nee, weet het niet? Nou, dan zal ik je helpen. Cool single. Ja, en als er dan straks vanaf 1 september eindelijk weer gevoetbald mag worden, en laten we even afkloppen dat dat ook gebeurt en dat we niet nog meer uitgestelde zaken krijgen. Nee, dat we dan weer lekker kunnen gaan voetballen, naar het stadion kunnen ook. Dan gaat er ergens rond die periode, gaat Feyenoord eindelijk die piramide in. Want Feyenoord gaat deelnemen aan een onder 21 competitie. En dat is, nou ja, Johan en Rob ook natuurlijk, daar staan we al jaren om te springen. Feyenoord heeft een paar jaar geleden gemeld van, nou ja, dat gaan wij niet doen. En daar zijn ze hard, daar hebben ze hard op moeten terugkomen. Hè? Uiteindelijk, via deze constructie, kan Feyenoord nu alsnog in die piramide, in die onder 21 competitie dus. En jij bent daar, jij wilde daar graag over praten, Johan. Vertel.
Nou ja, kijk, wat jij zegt, van eigenlijk sinds het begin van Kein Geloel lopen we al te piepen over het feit dat we geen jong team in de piramide hebben. En dat onze talenten daardoor toch achterlopen op de talenten van AZ, Ajax, PSV en Utrecht. Nou, nu krijgen we die kans, want jij zegt we gaan al de piramide in. Dat is een klein beetje zo, want we moeten natuurlijk eerst in die onder 21 competitie moeten ze kampioen worden. Dan stromen ze in de tweede divisie en als ze daar weer kampioen worden of tweede worden, kunnen ze doorstromen naar de eerste divisie. De keukenkampioen divisie. Dus we zijn er nog niet, maar dit is wel een eerste goede stap. En het is een relatief laagdrempelige stap, want het is namelijk een verlenging van je jeugdplan. Je doet er namelijk 1 elftal bij, namelijk de onder 21. Het gaat ten koste van je jongteam waar niemand op zat te wachten en wat toch een hele droevige betekenis was. Alleen, dat is wel boeiend wat daar gaat gebeuren.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af, dat vraag ik me zomaar nu in één keer af, is daar eigenlijk al een trainer van bekend?
Nee. Nee, de gedroomwerfde kandidaat is...
dat woordgrapje hou je erin, hè?
Ja, ik ging er niet over nadenken, dus het was niet heel spontaan met deze. Maar nee, dus de ideale kandidaat is Dirk Kuyt. Maar ook daarvan is nog niet bekend wat er volgend jaar met hem gaat gebeuren. Of dat hij dat team gaat doen, of dat hij toch een ander team gaat doen. Maar volgens mij is dat wel het plan dat Dirk Kuyt dat team onder zijn hoede krijgt. Maar ik vind het razend interessant van wat er met dat team gaat gebeuren. Want het betekent wel dat Feyenoord keuzes moet gaan maken met bijvoorbeeld een aantal huurlingen of een aantal jeugdspelers. Van wat gaan we daarmee doen? Want als we echt die piramide in moeten, dan moet Feyenoord volgend jaar daar presteren. Dus dat betekent dat uiteraard het eerste nog steeds het allerbelangrijkste is. Maar dat alles daaromheen eigenlijk dat moet wijken voor jong 21, onder 21 team.
Ja. Ja, en dat presteren trouwens, ik vind het wel interessant. Er is bekend geworden hoeveel pofclubs er zich hebben aangemeld voor die onder 21 competitie.
Ik weet van niks, dus
Oh, we gaan gokken?
We moeten hier een quizachtige vorm van gaan maken.
Nou, er zijn 34 profclubs in Nederland.
Ja. Ja.
Hoeveel daarvan denken jullie nou dat ze zich hebben ingeschreven voor die onder 21 competitie?
Ik denk 30, namelijk... Ja, oh nee, dat is niet waar, want er zit natuurlijk ook in de tweede divisie zitten nog een aantal jong teams. Dus dan denk ik 28.
Okay. Nee joh, veel minder. Ik denk 10.
Nou, oké. Zo erg als jij het nu maakt, Rob, is het gelukkig niet. Nee, okay. Er hebben zich 23 teams voor aangemeld. Ja, daar zitten natuurlijk Ajax, PSV, AZ en Utrecht. Hè, om even wat voorbeelden te noemen. Die zitten daar niet bij, want die zitten al in de eerste divisie. Er was
welke club zit er in de tweede divisie? Jong Sparta en...
Volendam zeker?
Ja, Jong Volendam inderdaad. En je hebt een paar jaar geleden had je ook Jong Groningen en dergelijke. Nou, die zijn er allemaal wel uitgegaan. Er zijn heel veel clubs zijn er ook uitgegaan uit die piramide de voorbije jaren. Ja. Maar er zijn inderdaad nog een aantal. Maar er zijn ook dan weer, je krijgt ook combinatieteams ga je krijgen in die... In die 21 competitie. Krijg je zo meteen, ja, niet schrikken jongens, FC Twente, Heracles. En Helmond Sport VVV. Ja, tegen dat soort teams moet Feyenoord het dan gaan opnemen.
Ja, het spreekt niet heel erg aan.
Nee, het lijkt wel steeds meer op een soort competitie. Ja, een beetje armoedecompetitie. Je moet eigenlijk maar eerst in die sloppenwijk moet je opgroeien. om daarna naar een penthouse te gaan ergens midden in de stad, weet je wel.
Dit doet een beetje denken gewoon aan de huidige jongcompetitie. Alleen dan, als je eerste wordt, dan krijg je daadwerkelijk nog een beloning.
Ja, maar ja. Amateurclubs hebben zich ook allemaal ingeschreven, massaal. Dus dan krijg je Excelsior Maassluis, jong Excelsior Maassluis, waar je dan tegen moet spelen en zo. Ja.
Okay. Maar kijk, het verschil wat jij zegt, het klopt wel hoor. Maar het is nog steeds geen aansprekende competitie. Het verschil, en dat vind ik misschien wel een van de grootste verschillen, is het is niet meer op die achterlijke maandagmiddag of dinsdagavond. Het gaat nu gewoon naar de zaterdag.
Ja.
En dat maakt het toch wel even wat aantrekkelijker. Dat op het moment dat je een keertje naar Varkenoord of een voetbalwedstrijdje wil gaan kijken... en je wil volwassen mannen zien, want dat zijn het inmiddels dan... toch de talenten die het straks moeten gaan doen, hopelijk. Ja, dan is dat leuker kijken dan op dinsdagmiddag... wanneer je vrij moet nemen van je werk, bij wijze van spreken. Want ik bedoel, nog nooit heeft iemand Johnston zien spelen.
Nee, precies.
Omdat niemand dat kan zien, omdat hij moet werken op dinsdagmiddag.
Nee. Nou ja, en het is voor die gasten zelf toch ook veel meer... hoe noem je dat? Het motiveert toch alleen maar als er wat tegenover staat. En ze dragen natuurlijk min of meer verantwoordelijkheid voor de rest van de opleiding.
Ja, met de vraag, en daarom vind ik het zo interessant wat er met dat team gaat gebeuren deze zomer. De vraag is wel, want er is nu al uitgelekt dat een viertal huurlingen, te weten Vente, El Bouchatoui, Weerman en Smeulers, waarvan die laatste drie bij Dordrecht zitten, en Vente natuurlijk een minder goed seizoen bij RKC, dat die beoogd zijn om straks te gaan spelen in dat onder 21 team. En de vraag is of, pak dan Vente. Dat is natuurlijk wel een driedubbele degradatie. Ja, hij zat op een gegeven moment tegen het eerste aan. Heeft nog best wel wat minuten gemaakt in het eerste. Uitgeleend aan RKC. Nou, kwam daar gedesillusioneerd. Straks komt hij daar terug. En dan moet hij achter Jurgensen en Bozeniek. Laten we die even maar ervan uitgaan dat die alle twee blijven.
Ja.
Dan is die derde spits en dan moet hij straks gaan strijden met Tosho Leek
speelminuten. Johan, gaat hij nooit doen. Echt niet. Nog geen jaar geleden was er sprake van dat hij naar een club als Groningen moest gaan of zo.
Ja, maar die clubs willen hem niet meer
nu. Nee, dat is niet gebeurd. Ja. En bij RKC is hij compleet geflopt. En het is heel gek, want bij Feyenoord had hij echt hele goede statistieken. Hè? Ja. Voor een speler die zo weinig kansen kreeg. Ja, en het is heel sneu voor hem, maar ik denk niet dat hij hiermee akkoord gaat. Ik denk ook dat hij daar te goed voor is, eerlijk gezegd hoor.
Maar wat is zijn alternatief, als we puur op hem focussen? Het alternatief is straks Helmond Sport. Nou, als ik dan moet kiezen tussen Helmond Sport en dan het tweede van Feyenoord met het idee van...
Als Vente een jaartje schittert in de top van de keukenkampioendivisie bij een club als Excelsior of NAC of... De Graafschap of Volendam, zulke soort clubs. Ik weet niet wie er volgend jaar in die keukenkampioen-divisie zit. Maar dan komt hij vanzelf weer in de picture bij de clubs aan het onderkant van de Eredivisie of in het midden van de Eredivisie. Zo werkt het ook, hè? Dat weet jij zelf ook. En dan moet hij geluk hebben en dan moet hij het goed doen. Maar daar zal hij veel eerder op richten dan helemaal achteraan aansluiten bij Feyenoord. Terwijl die, vorig jaar... veel dichterbij was eigenlijk. Omdat Jurgensen natuurlijk continu geblesseerd was.
Kijk, ik snap het in zijn geval. Kijk, bijvoorbeeld Smeulers is een iets anders verhaal, weet je. Die was vrijwel het hele seizoen reserve bij Dordrecht. Ja. Ja, dat hij dan naar Feyenoord straks onder 21 gaat, dat is voor hem niet, dat is geen hele stap terug.
Nee.
Maar het is het belang van dat het team gaat presteren is dusdanig hoog. Dat ook, want daar hebben we het niet eens over gehad, over jongens als Burger en Somerville, die nog weer een gradatie daarboven lijken te zitten. Ja, wat gaan we daarmee doen? Moeten we die straks gaan verhuren aan een laagvlieger in de Eredivisie, of misschien een hoogvlieger in de keukenkampioendivisie? Of zeggen we van ja, leuk dat je een minuut hebt gemaakt in de Eredivisie als Somerville zijnde. Maar we hebben je of in het eerste nodig. En als je dat wekelijks niet redt, dan kan je lekker weer onder 21 mee gaan doen. Want dat team moet kampioen worden, we moeten naar die tweede divisie.
Ja.
Nou, ik kan me ook bij die twee kan ik me niet voorstellen. Als jij al zo, als jij al echt op dat hoogste niveau speelt, of in de Eredivisie of aan de bovenkant van de eerste divisie, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat voor allebei die jongens geldt dat die akkoord gaan als Feyenoord zegt, nou, we halen je terug van ADO, we halen je terug van Excelsior, je komt zo meteen weer lekker bij ons. En dan mag je een kleine voorbereiding mag je meedoen bij het eerste. Dan scoor je een paar doelpunten. En daarna ga je lekker in de onder 21 competitie spelen. Ah joh, dat slikt niemand. Dat weet jij toch zelf ook wel.
Nee, maar kijk, het gevaar is wel op het moment dat we zeggen, nou, pak dan de drie namen die nu genoemd zijn. Dat we zeggen bij Vente, bij Burger en bij Somerville, van ja, jullie zijn eigenlijk te goed voor dit team. Jullie hoeven niet in dat team te gaan spelen. Jullie mogen of bij Feyenoord 1 of ergens anders gaan voetballen. Ja, dan krijg je met alle respect straks toch een pakken. Als er kan, hadden we het net al een klein beetje over, die dan in de interesse zou staan. Hij heeft nog maar een eenjarig contract. Ik geloof overigens meer dat het een zaakwaarnemend dingetje is die het contract probeert op te plussen bij Feyenoord, dan dat hij daadwerkelijk in de interesse staat van,
ja,
die twee clubs.
Wat zijn dat voor verhalen? Hè? Met Werder Bremen, Hoffenheim, heel Duitsland zou hem nou in één keer willen hebben.
Ja, nou ja, goed, weet je, hij heeft nog een contract. Dus op het moment dat ze 2 miljoen voor neerleggen voor een speler die wel geteld 10 minuutjes bij ons heeft meegedaan, dan moet je dat altijd doen. Maar kijk, je kan niet te veel van dat soort spelers kwijtraken. Want ons onder 19 team van afgelopen jaar was natuurlijk een vreselijk slecht elftal. Kwalitatief echt totaal niet goed.
Nee.
En op het moment dat je zegt van ja, dat team moet het straks gaan doen. Ja. En Sjaik Touré, die heeft nu nog een contract, maar dat loopt af. Dus dikke kans dat die ook straks weggaat. Schijnt ook interesse voor te zijn. Ja, dan is de spoeling wel vrij dun. Ja, op het moment dat je al die gasten laat gaan.
Terwijl ik bij Sjaik Touré, die heeft eventjes echt een setback gehad. Hè. Die heeft een zware blessure gehad. En die moet zichzelf weer op de kaart zetten. Ja, dat zou ik nou echt een speler vinden voor dat elftal. Waar die zich op de kaart gaat zetten. Waar die zelfs nog met een beetje geluk de kans benut om als opstapje naar het eerste elftal. Dat hij toch volgend jaar in één keer bij het eerste elftal zit. Je weet het maar nooit hoe hard het gaat, hè, bij zo'n jongen.
Nee.
Maar dat vind ik nou wel typisch een speler die voor dat elftal geschikt is.
Het is wel een beetje spelen met vuur, hè? Ook voor Feyenoord. Want ja, je wil heel erg graag presteren. Je moet presteren. Je moet de tweede divisie gaan halen. Dus heb je eigenlijk wel dat soort gasten nodig als Somerville en Burger, die je net noemt, Johan. Alleen je kan ze daarmee ook nog een beetje kwaad maken. En je offert er ook wel een jaar ontwikkeling mee op. Want
ja,
ik heb niet de indruk dat ze daar nog heel veel gaan leren in zo'n competitie.
Nee, dat ben ik met je eens. Kijk, Somerville heeft nu 2 jaar betaald voetbal achter zijn naam. Eerst een half jaar bij Dordrecht en nu een constant jaar bij ADO Den Haag in de Eredivisie.
Ja, nou die kan je met goed fatsoen niet voor die competitie gaan vragen, voor dat team.
Nee, dat ben ik met je eens. Vanuit een menselijk oogpunt is dat bijna niet te doen. Anderzijds, ja, het belang van Feyenoord vind ik op dit moment groter.
Ja, maar daar ga je dan wel hele talentvolle jeugdspelers voor gebruiken.
Ja, maar kijk, het echte verhaal is natuurlijk, als ze echt zo talentvol zijn, dan spelen ze of elke week, kijk Kukçu, of dan zitten ze heel dicht tegenaan, dan zitten ze op de bank en dan zijn ze eerste reserve. Dan komen ze ook wel aan hun minuten met al blessures. Kijk naar Geertruida.
Ja.
Dus dat we echt hele grote talenten opofferen, dat neem ik wel met een korreltje zout, want anders zouden ze al lang het eerste spelen. Toch?
Nee, dan ben je exceptioneel groot talent.
Kijk,
bij Feyenoord heb je natuurlijk geen tussenweg, hè? Daar hebben we het nu eigenlijk over.
Kijk, en om Vente bijvoorbeeld, ja, die is misschien dan niet goed genoeg voor Feyenoord. En misschien wel te goed voor jong Feyenoord. Maar ja, je hebt wel een contract, die heb je met volle overtuiging getekend. En als dat betekent dat je wedstrijdjes bij jong Feyenoord moet voetballen. Ik ben afgelopen jaar wel 2 keer naar een jong wedstrijdje geweest. Dan zie ik Jan-Arie van der Heijden met zijn 30 jaar. Dan zie ik hem ook op een bijveld op een dinsdagmiddag voetballen.
Ja.
Vindt hij dat leuk? Nee. Doet hij dat met plezier? Nee, totaal niet. Maar hij kon wel voetballen. En dat is uiteindelijk wel waarom je voetballer bent geworden, denk ik.
Het komt wel weer bij trouwens, hè. Met die hele onder 21 competitie. De, je jong team vervalt, als het ware. Maar toch zou je af en toe wedstrijden moeten organiseren voor een jong Feyenoord.
Ja, voor voor spelers die... Wes.
Wat zeg je?
Is toch zo gedaan?
Ja, dat weet ik niet of dat zo gedaan is. Ik hoop het. Voor jongens die geblesseerd zijn of die terug moeten komen. Je speelt elke week met 11 man. Ja, er blijven de 11 teleurgesteld op de bank. Ja, of maar... op de tribune. Dus die zou je ook hun wedstrijdjes moeten geven. Dus het moet en zijn ook, denk ik, een beetje. Het is... Ja, dat is wel een beetje de consequentie natuurlijk. Kijk, we zijn nu allemaal niet te spreken over hoe het nu gaat. Maar met waar het naartoe gaat, daar zitten ook weer allemaal haken en ogen aan natuurlijk. Hè, voor de reservespelers.
Het is een tussenfase, is de ideaal? Nee, verre van. Daarom moet je er nu alles aan doen om binnen 2 jaar in die keukenkampioendivisie. Want dan is het ineens interessant. Dan is het voor de nieuwe lichting aan Ventus en Somervilles en Burgers... Is het niet meer interessant voor hun om verhuurd te worden aan clubs als Dordrecht? Waar je natuurlijk wel aan de onderkant van de onderkant speelt in het betaald voetbal.
Ja,
ja. En aan verhuur naar het buitenland of zo, is dat dan nog een optie? Oh, sorry, dat was een hele slechte brug, want het is tijd voor de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, jongens, jullie zullen denken, bakens, er wordt toch nergens in de wereld meer gevoetbald, behalve in Wit-Rusland volgens mij. Nou, dat klopt, we hebben geen oud-Feyenoorder in Wit-Rusland zitten, maar ik heb een dusdanig mooi verhaal van iemand die oud-Feyenoorder is, dat ik jullie dat niet wilde onthouden. Want we zitten allemaal in quarantaine, daar houden we ons allemaal netjes aan, toch? Jongens, jullie blijven netjes thuis, toch?
Zeker.
Ja, absoluut.
Nou
ja.
Kijk, heel goed, blijf thuis. Maar daar dacht niet iedereen zo over. Ene Fedor Smolov, die kennen we nog wel, onze oud-Russische spits... Die voetbal tegenwoordig in Spanje, bij Celta de Vigo. En die dacht enkele weken geleden van, joh, leuk dat quarantaine. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga naar Rusland. Maar zijn club, Celta de Vigo, had gezegd, dat mag niet. Want de Spaanse voetbalbond heeft ook gezegd, iedereen moet thuis blijven. Dus voetballers mogen niet terug naar hun thuisland. Maar Smolov dacht, jullie kunnen me wat. Ik ga naar de verjaardag van mijn 18-jarige vriendin. Want die werd 18. Smolov, voor de duidelijkheid, is 30. Ze zijn verloofd. Ze zouden na de verjaardag zouden ze gaan trouwen.
En ze hebben al 5 jaar een relatie.
Nee, dat nog net niet. Maar het is... Overigens is zijn verloofde, want dat is het dus inmiddels... is geen kleine mevrouw, want zij is de kleindochter van Boris Yeltsin.
Nou, dat zo
is, dus. Maar goed, hij is dus op eigen houtje gewoon gegaan. Nou, Rusland was potdicht. Je kon niet Rusland invliegen. Dus hij is naar een buurland. Welk land wordt niet bekendgemaakt? Is hij naar een buurland gevlogen? Is hij daar met de auto? Is hij naar de Russische grens gegaan? Heeft hij daar een hel verhaal opgehouden? En is hij uiteindelijk zo naar zijn liefje doorgereden?
Ik denk dat het ook wel enigszins meespeelt dat hij Fedor Smolov is. Hè? Dat is toch de spits van het Russisch elftal momenteel. Dan moet je gewoon
Als je de verloofde bent ook van de kleindochter van Boris Yeltsin, denk ik dat er wel in Rusland wat deurtjes open gaan.
Ja, dat denk ik, ja.
Maar goed, hij heeft dus gewoon scheid aan alles en hij dacht gewoon, ik ga lekker naar mijn thuisland. Dus hij is misschien nu in quarantaine met zijn 18-jarige vriendin. Hij is zelf 30.
Zo, nou dan ga ik even heel snel nu zo'n genealogie-cursusje doen. Even kijken waar ik afstammeling van ben.
Ja, om te kijken waar jij nu nog heen kan vluchten.
Ja, dat ik ook kan zeggen, joh, ja, maar hou eens even, meneer de douane.
Nou ja, ik zou dan Wit-Rusland zeggen, want dan kan je in ieder geval nog een voetbalwedstrijdje bijwonen.
Ja, die president, hoe heet die, Lukashenko, dat is mijn dat is mijn schoonvader.
Dus het is voor de rest helemaal geen nieuws uit de bakens, zoals jullie waarschijnlijk wel hadden verwacht.
Een schitterend verhaal, Jopie, eerlijk is eerlijk. Dus, ja.
Hij is trouwens, ik heb begrepen dat hij toch met een privéjet ook is gevlogen.
Ja, privéjet, ja, tuurlijk. Als je een Russisch voetballer bent, heb je privéjetje.
Ja. Wat dat betreft is het een apart landje, jongens.
Had bijna bij ons weer gevoetbald sinds de winterstop, hè? Want er was natuurlijk sprake van dat advocaat van alles wilde halen.
Nou, hij wilde ook wel, hè? Hij laatst in een interview gezegd. Hij wilde ook wel terug naar Feyenoord op zich. Ja. En ik had het eigenlijk een merkwaardige transfer gevonden. Want het is eigenlijk, de afgelopen jaren heeft hij geweldige cv heeft hij opgebouwd natuurlijk.
Ja, nou, de laatste 2-3 jaar is hij wel meer reserve dan basisspeler. Maar toch, het is...
Het was niet verkeerd geweest, toch?
En hij is pas 30. Ik dacht dat hij al ouder zou zijn, maar hij is pas 30. Dus,
ja, bizar, joh. Wat een gast. Ja, als hij bij ons had gevoetbald, was het geen probleem om zijn liefje even op te zoeken, toch?
Want?
Je mag er wel gewoon reizen...
Ja, maar volgens mij mag je niet het land uitreizen. Volgens mij is dat niet helemaal het idee, toch? Ja, waarom blijven al die profvoetballers gewoon in het land?
Ja, nou ja, boeien.
Nou jongens.
Hij is de Dat is gewoon zoon van Jeltsin, man.
Ja, oké. Ja, maar dan mag je alles.
Ja, ja. Ach, laten we lekker vooruit gaan blikken, jongens. Ja, ik heb het net in mijn aftrap al gezegd. En ik heb geprobeerd het slechte nieuws voor het laatst te bewaren. Mocht je dit echt nog niet hebben gehoord en dan hier in de podcast pas voor het eerst. Het seizoen is klaar. Er is geen voetbal meer tot 1 september. Geen Kuip meer betekent dat dus ook. Geen wedstrijden zonder publiek, wat we op een gegeven moment al maar zijn gaan hopen.
Kom even. Wat is dat? Ik moet je zeggen. Maar ik heb de persconferentie niet heel goed gevolgd. Is het definitief geen voetbal zonder publiek?
Geen betaald voetbal. Dus ook, niet zonder publiek.
Maar als ze zeggen dat het jongens van 12 zijn, mag het dan wel?
Ja. Dan wel.
Want onder 12 mochten ze wel competitie. Oh nee, niet in wedstrijdverband, hè?
Ja, dan had Emo Ruiterband die rechtszaak gewoon moeten winnen.
Dat iedereen zijn leeftijd kon aanpassen in het paspoort.
Ja, dan hadden ze gewoon mogen voetballen.
Ja, of Kelly en Azarkan opstellen. Dan kun je er dan mee wegkomen dat je zegt dat ze 10 zijn.
Ja, dan moet je Linsen echt nog sneller halen ook. Ja.
Het is, jongens, ik maak geen gein, maar die onder 12 van Feyenoord is echt... Die winnen wedstrijden met 60-0, hè. Als we nou die hebben toch tegen KV Mechelen gespeeld of zo in november of zo. Die wonnen toch met 32-1 of zo.
Die
wonen,
ja, maar die hebben toch zo'n hele rare score...
Ja, die verloop. 3-3 spelen die ook of zo. Dus dat is niet zo heel gek. Maar als je nou gewoon die gasten de competitie laat afmaken... Nou, dan kan je gewoon nog kampioen worden.
Ben je gewoon klaar. Opgelost.
We lachen erom, maar het is...
We hadden allemaal de hoop, hè, dat Feyenoord nog kampioen zou worden. Nou ja, goed, dat was misschien ook een beetje ijdele hoop, hè. Waarschijnlijk, er was een heel groot scenario dat niet was gebeurd. Hè? Hmm. Maar die bekerfinale, ja, die had ik, daar heb ik me toch echt behoorlijk op verheugd, hoor. Ik weet nog van 2 jaar geleden, met die heerlijke zonnige dag. De biertjes die erin gaan, het schitterende veldje weer. Al die banners, weet je wel, die aan het stadion zijn vastgemaakt. En al die KNVB-uitingen en weet ik het
en
wat.
En weer een prijs vooral.
En ik was aan het opbouwen aan het maken, Jopie.
Sorry.
En dan die 1-0, weet je wel. En dan dat publiek over en weer. En dan die 2-0. En dan die 2-1, toch nog spanning, laatste minuten. En dan inderdaad... Wie is Steven Berghuis met dan die cup omhoog. Steven Berghuis met die cup. Ja, Johan, dat is wat ik wilde zeggen. En ja, dat is er nu dus niet.
Nee.
Nee, ik heb akelig vaak naar boven gekeken op de 18e. En toen zag ik die strak brouwe lucht. En toen dacht ik, mijn hemel.
Het was ook heerlijk weer, hè?
Oh, het was zo'n perfecte voetbaldag. Ja. En Maar goed, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben normaal best wel... hoe noem je dat? Dat ik emotioneel op dat soort dingen kan reageren. Van, het is allemaal wat balen dat vandaag... Maar ik had me er al zo lang bij neergelegd dat we niet gingen voetballen. Het was natuurlijk geen verrassing meer. Dus het was ook eigenlijk... Het was ook niet dat ik de zaterdagavond naar bed ging met... morgen zouden we de bekerfinale spelen. Zelfs dat was er bij mij alweer uit. Dus,
maar is het heel gek om te zeggen, want dat de competitie klaar is... Oké, dat kan iedereen zich voorstellen. Daar moeten nog honderden wedstrijden gespeeld worden in een paar maanden tijd. Dat kan niet. Maar een bekerwedstrijd is 1 wedstrijd. Ja. Is dat nou heel gek? En dat hebben wij al eens vaker geopperd. Ik weet niet, jij was dat misschien, Rob of Johan. Dat die wedstrijd dan maar als een soort Johan Cruijffschaal aan het begin van het nieuwe seizoen zou moeten worden gespeeld. Als opening van het nieuwe seizoen. Kan je dat maken?
Ja, kijk. Het probleem wat ik voorzie, en ik ben geen toekomstvoorspeller. Maar volgens mij heeft de KNVB een gigantisch groot probleem in het komende seizoen.
Ja.
Want normaal gesproken beginnen die competities begin augustus. Begint de voorbereiding in juli. Nou, ik weet niet, misschien dat er straks wel langzaam weer getraind mag worden. Dat mag je hopen. Want op het moment dat ook pas mag getraind gaat worden op volwassen niveau vanaf september.
Ja,
betekent dat je pas in oktober die competitie... Er is een EK volgend jaar. Nou, die moet kosten wat het kost moeten doorgaan. Dat betekent dat je in een periode van 7 maanden die hele competitie moet afspelen. Nou,
ja.
Met Europese verplichtingen, met een bekertoernooi.
Maar Johan, ze hebben nu een paar maanden een soort van vakantie. Ja, ze zien het allemaal niet als vakantie, die spelers. Was trouwens wel een speler in Engeland. Dat was trouwens een geniaal verhaal. Harry Maguire, die ken je wel van Manchester United. Hè?
Ja.
Gozer voor 90 miljoen, geloof ik, gekocht. Die gozer die had gezegd, lekker gerend vanochtend. En een screenshotje erbij gedaan. bleek gewoon een screenshot van ergens februari te zijn, weet je wel. Ja, lekker, lekker makkelijk, Harry Maguire. Dat vind ik dan mooie verhalen, weet je wel. Daar ga
om zijn trainers te foppen. Dat hij zei, ik heb lekker hard gelopen en dat hij gewoon lekker aan het bier zat.
Had hij gewoon op Twitter gezegd. Hè? Die lag gewoon lekker lui op een bankie, lekker Netflix te kijken, weet je wel. Ja, zo kan ik het ook. Ja. Maar dat vind ik dus schitterend verhalen die dan naar buiten komen, weet je wel. Ik mis ook een beetje die voetbalhumor, weet je wel. Dat je dan een interview hebt van, ik noem maar even een haps, en dat dan Jurgens achter hem loopt en even een tik op zijn achterhoofd geeft. Gewoon die kleine dingetjes, weet je wel. Ja. Die mis ik ook gewoon. Hè, maar ja, ik word bijna sentimenteel. Ik begin bijna te janken hier. Maar het is er allemaal eventjes niet. En we moeten inderdaad maar afwachten, jongens, of er vanaf september weer gevoetbald kan worden.
Ja, wat heel eerlijk gezegd, durf ik daar mijn hand ook nog niet voor in het vuur te steken.
Nee, en als er dan wel gevoetbald wordt, mogen er dan mensen in het stadion? Hè? Of krijg je dan... Dat zijn ook dan dingen die je hoort, dat ook daar 1,5 meter moet worden gehanteerd, afstand.
Ja, maar dat gaat niet. Want dan hou je ook een toko niet draaiende. Zo simpel is het ook. Want je hebt dan, hè, zeker als je het opengooit, heb je wel veel kosten. Hè? Nu loop je natuurlijk al veel inkomsten mis. Ja, maar je gaat een stadion niet met 1,5 meter. Dat is meer dan dat je alleen maar 2 stoeltjes tussen degene naast je moet hebben. Maar ook voor en achter en diagonaal. Ja, dan hoeveel man zitten er dan nog? Ik denk nog geen 10.000 die je kwijt kan.
Nee, nog veel minder.
Nog veel minder, nou, ja.
Volgens mij dus kwam Feyenoord, Stadion Feyenoord vorige week met een bericht dat het allemaal niet zo heel lekker gaat. Dat ze zich echt behoorlijk zorgen maken.
Ja, wie niet?
Zou dat dan, ja, ook al is dat heel gek, is dat dan geen oplossing? 10.000 man in het stadion voor Feyenoord.
Nee. 10.000 haal je niet eens, man.
Nee, en dan nog, dan moet je ze ook buiten de poorten van de Kuip, moet je ze op een bepaalde manier naar binnen gaan brengen. Je kan ze niet met 10.000 in een rij laten staan.
En nog belangrijker, na de hand er allemaal weer uitkrijgen. Kijk, voor de wedstrijd kan je het nog een beetje reguleren, maar na de wedstrijd wil iedereen weer snel naar huis.
Het is logistiek niet te doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus het is of helemaal open of zonder publiek wedstrijden doorgespeeld worden. Ik vrees, en dat is een vervelende voorspelling, maar ik denk echt dat het zo gaat zijn, dat we dit kalenderjaar niet in de Kuip komen. Dat er wel gevoetbald gaat worden, maar niet met supporters.
Vreselijk, man. Ik moet echt zeggen, ik mis dat gevoel zo van die... En ik heb de afgelopen jaren heb ik ook heel vaak gehad dat ik 2 minuutjes voor de wedstrijd binnenkwam bij zo'n wedstrijd. En ik heb nu gewoon spijt van. Ik heb allemaal minuten gemist in die Kuip, weet je wel.
Ja, ja.
En ik ben nu bij wijze van spreken bereid om gewoon lekker 3 uur voor zo'n wedstrijd dan naar de Kuip te gaan. Om sterker nog in de rij te gaan staan als de poorten nog niet eens geopend zijn. Zo erg mis ik het.
Dat is natuurlijk wel het enige positieve straks. Hè? Mensen, als we straks weer mogen, dan is er een zo'n run op kaarten. Dat fijn dat de Kuip 4 keer uit kan verkopen.
Ja.
En dat is waarschijnlijk de eerste maand. En daarna zijn we weer gewend dat we er weer mogen gaan. En dan skipt erop weer op het moment dat het een beetje regent. En dan gaat Wesley liever een zondagdienstje werken dan dat hij naar de Kuip gaat.
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is wel wat deze periode met je doet. Dat je wel jezelf ook even gaat evalueren. En dat je denkt, ja, ik zou nu een moord doen voor een uur in de file richting de Kuip. Hè? Ook voor 15 kilometer, hè? Want ik woon dichtbij. Ja. Dat ik daar een uur over doe en dat ik dan overdekt zit, maar toch gewoon er doorheen komt regenen. Dat je zeiknat staat worden en 2-1 van Sparta verliest.
Ja.
Ja.
Ja, al ben je maar even weg, weet je wel. Dat is zo. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb inderdaad wel eens een wedstrijdje of met heel veel tegenzin dat ik heen ging. Of uiteindelijk nog geskipt. Ik dacht, het is het niet vandaag.
Het is ook niet te doen. We kunnen ook, wij zijn ook helemaal geen experts. En wij zeggen alleen maar wat we denken en wat we hopen natuurlijk ook. Als het aan ons ligt, wordt er volgende week weer gevoetbald. Maar dat zit er niet in.
Maar wat ik het verwarrende vind, want ik probeer me zo min mogelijk met het hele coronadossier bezig te houden, want ik word er alleen maar heel chagrijnig van. Ja, ik zag vandaag, we nemen dit op dinsdagavond, de dag dat de persconferentie van Rutte is geweest. Dinsdagmiddag zie ik een bericht van VI dat er mogelijk over 2-3 weken alweer gevoetbald gaat worden in Duitsland. Zonder publiek weliswaar.
Ja.
Maar, en dat kan ik niet rijmen. Hoe kan het nou dat ze in Duitsland al trainen, dat ze in Spanje waarschijnlijk weer gaan trainen, en dat wij in Nederland zeggen tot september? Het is niet dat we zeggen tot mei. Nee, we zeggen het gewoon tot september.
Ja,
dat we allemaal dichtgooien.
Nee, maar
dat
gaan
we onszelf toch weer gigantisch in de voet schieten ook.
Nee, dat is ook echt niet te rijmen met elkaar. En vooral niet omdat omdat ze in Duitsland echt heel erg bang waren en dergelijke. En daar zijn ze. Die maatregelen moet je respect voor hebben. Want ik moet zeggen, ik vind de uitleg daarvan ook gewoon wel prima. Maar ja, je gaat wel denken, oh, in andere landen werkt dat dan anders. Hè? Ja, er zijn ook landen waar ze geloof ik nog in het café zitten. Ik geloof in Scandinavië zitten ze geloof ik nog in het café met z'n allen, weet je wel. Ja,
in Zweden is het gewoon nog open.
Ja, dat is niet, niet voor. We hebben een patron in Zweden. Sjoerd heet hij. Ja, dat is niet voor te stellen, maar daar komen ze gewoon nog met elkaar in het café. Ja.
Nou, wat dat betreft is het natuurlijk wel interessant, hè. Want weet je, kan wel heel goed monitoren nu hoe dat in andere landen gaat zijn, ook qua voetbal. Hoe gaat het, gaan ze iets merken qua aantal besmettingen als er weer gevoetbald gaat worden in Duitsland, zonder publiek weliswaar? Hoe gaat die lijn in Zweden met alle horeca open, oftewel waar mensen samenkomen? In Oostenrijk zijn de kroegen weer open. Hoe gaat het daar de komende weken? Ja, dat, op zich is het natuurlijk wel lekker tussen aanhalingstekens om daarnaar te kunnen kijken nu, als Nederland.
Maar dat, dus
ik hoop heel erg, maar goed, dat is echt hoop hoor, want de overtuiging heb ik allerminst. Maar dat er op een gegeven moment toch ook in juli en augustus dat soort maatregelen toch misschien versoepeld kunnen gaan worden. Of in juni. Dat men zegt, oké, ga maar trainen. Oké, ga maar een wedstrijd spelen.
Wat dat is waar ik echt bang voor ben. Dat Nederland, Ajax liep natuurlijk voorop. Maar dat had 100% met eigen belang te maken. Dat ze lekker de competitie wilden afsluiten. Omdat ze dan wisten dat ze of kampioen werden of in ieder geval Champions League gingen voetballen. Maar dat wij zo voorop lopen met zeggen, joh, we willen niet voetballen. Ja, wat nou op het moment dat ze al in heel Europa door gaan voetballen? En we moeten straks in juli, laat ik dat maar als voorbeeld nemen, moeten wij onze kwalificatie spelen voor de Europa League.
Ja.
Dan hebben wij gewoon sinds februari geen voetbalwedstrijd meer gespeeld. Nee. En dan spelen we tegen een of ander onbekend team in Georgië, die waarschijnlijk het hele jaar door heeft gespeeld. Ja, ik hou mijn hart vast. Ik hou echt mijn hart vast.
Laten we daar maar over ophouden, want ik word er helemaal weer depressief van. Zal ik toch nog proberen enigszins positiviteit in die podcast te krijgen?
Ja, doe dat.
Nou, dan doe ik dat lekker in de Insta Inspecta.
Insta Inspecta.
Ja, dat is nou het voordeel van zo'n periode. Dan zit iedereen op Instagram, zou je zeggen. Maar bij Feyenoord valt dat toch wel een tikje tegen, hoor. Gelukkig heb ik wel wat pareltjes gevonden. Jullie hebben misschien ook wel Jens Toornstra voorbij zien komen de afgelopen weken. Die vermaakt zich wel, hoor. Ondanks dat hij voetbal mist, wat wij allemaal doen. Maar die maakt challenges voor zichzelf. En hoewel dat echt mijn strot uitkomt, wat ik al in mijn aftrap zei, vind ik die van hem echt nog best wel grappig. Want hij had bijvoorbeeld een netje op zo'n stok tegen een tafel aangezet. Ging hij een tennisballetje 20 keer hoog houden. En vervolgens schiet hij dat tennisballetje keihard vanuit de volley in dat netje. Ja, ik dacht 2 centimeter ernaast en hij schiet zijn serre naar de kloten. Weet je wel.
Misschien had hij dat al lang gedaan, hoor.
Ja, dat vertelt het verhaal niet.
Kijk, jongens, dat is een beetje. Je moet er ook een beetje fantasie bij hebben. Hè? En dan kom je deze periode wel door. Maar hij heeft hele leuke challenges. Ook met een pingpongballetje. Om moest op vijf verschillende pannetjes stuiteren. En uiteindelijk precies in een glas. Ja, hij stond te juichen in zijn woonkamer. Die jongen weet ook van gekheid niet meer wat hij moet doen, natuurlijk.
Heb je die met die golfbal gezien van hem?
Ja,
die was gezien. Knap. Dat hij hem gewoon dat balletje op een metertje of 10, denk ik, zo in een glas water chipt. Dat is echt moeilijk, man.
Ja, maar hij hield hem eerst een paar keer hoog ook. En dat maakt het ook moeilijk. Dus hij hield hem eerst een paar keer hoog, daarna legde hij hem neer. En toen gaf hij die zwieper op een meter of 10 of zo. Dan denk ik, ja, elke keer heeft hij waarschijnlijk een keer of 50 opgenomen. Elke keer heeft hij dus eerst een keer of 10 hoog gehouden. En dan zo'n zwieper in zo'n glas. Ja, ik vind het knap.
Wat een talent.
Nou, ik wil daar even iets heel serieus over zeggen, Wes. Hè? En jullie kennen me, ik spreek jullie via de app heel vaak. Ik ben misschien wel de grootste chagrijn op dit moment van Kangaloo.
Ja.
Ik kan het slechtste met al die nieuwe maatregelen en verlengingen en zo en al dat nieuws omgaan. Ik ben er niet goed in. Maar wat ik misschien nog vervelender vind, zijn al die zogenaamde challenges.
Ja, dat heeft Wes net gezegd.
Oh, ja, nee, maar... Kijk, wat Toornstra dan doet, dat is nog enigszins knap. Hè?
Ja.
En je ziet ook wel eens een filmpje van zo'n kleedkamer. Ja, nu niet meer. Maar waar ze overkoppen en dan de laatste die kopt hem in de prullenbak.
Ja.
Ja, dan gaan ze helemaal los. Maar waarom gaan ze los? Omdat het na 100 keer eindelijk een keer gelukt is.
Ja.
Daarom gaan ze los. Maar als je dan een challenge doet, een oproep, doe het als Toornstra. Doe iets wat nog enigszins knap is. waar je talent voor nodig hebt. Maar ga niet een foto van je vakantie in 2010 posten. Want daar is...
Ik zie dingen voorbij komen als Game Face Challenge. Dan moeten ze een gekste back tijdens een wedstrijd moeten ze opsturen maar of zo. Ja.
Het woord challenge is zo ontzettend... Ja. Dat is heet uitdaging, hè?
Ja, klopt. Ja, dat betekent
uitdaging.
Het is echt misbruikt.
Ja, het is volledig misbruikt. Dus stop de challenge. Hashtag stop de challenge. Ik ga er nu voor pleiten ook. Behalve als het echt iets knaps is. Wat misschien 1 op de 10.000 na kan doen.
Ja.
Dan krijg ik een beetje waardering voor je. Maar nu moet je stoppen met al die stomme... Want ik kan elke challenge kan ik winnen. Nou, jullie zien mij en kennen mij. Ja. Als ik alle challenges kan winnen...
Ja, dat is niet zo hoog gegrepen.
Dan gaat er iets niet goed.
Stop de challenge. Nou, daar houden we dan rekening mee. Ja. Nou, ik heb ook nog babynieuws, jongens. Ja, we moeten dan een klein beetje onze Feyenoord-familie uitbreiden. Maar Tony Villena mag ik toch wel Mr. Feyenoord van deze eeuw noemen. Als het gaat om wedstrijden gespeelde wedstrijden. Ja. Volgens mij is er geen... zeg ik even uit mijn hoofd. Hè, is er een Feyenoorder die na de eeuwwisseling meer wedstrijden heeft gespeeld dan Villena?
Ik denk El Amadi, denk ik.
Ja, nou, dat zou dan kunnen. Maar Tony Villena heeft er natuurlijk echt een hele hoop gespeeld. Dus dat vind ik gewoon een Feyenoorder for life. Hè? Even Engels, Johan, vind jij leuk?
Ja.
En die heeft zijn kind, en dan blijf ik ook even in het Engels, jawel, Future Emilio genoemd.
Ja. Ja, en... Ja, we kunnen nu grapjes gaan maken over zijn naam. Ik zou mijn kind niet zo noemen, maar hij heeft wel de toekomst.
Ja, dat is het. Ik vind het op zich een hele mooie naam. Future heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord bij een kind.
Ik vind het een hele mooie naam, zegt hij.
Nee, ja, ik vind het niet lelijk. Nee, echt niet.
Het is een smaak, hè. Ik bedoel, ik wil ook niet te hard zijn over een naam. Maar
zou dit een hele sneer zijn naar Feyenoord? Want de jeugdopleiding van Ajax heeft natuurlijk de toekomst. Zou dit onbewust een schopje na zijn?
Ja, dat is het, Johan. Jij hebt het in één keer goed geraden. Waarom, daar gaat hij inderdaad echt zijn kind naar vernoemen.
Ja. Nee hoor, ja. niks dan lof over de liefde van Feyenoord voor Vienna.
En zijn volgende kind heet het zeker Hetgang Hetgang Jaapie.
Hetgang Jaapie voor Vienna.
Dat vind ik echt een hele leuke grap, Rob. Ja. Het is dat ik niet zo hard kan lachen, omdat er ligt hier al een hele verdieping te pitten.
Ja, het is naar 8, hè, bij jou.
Het is, sterker nog, naar 9, hè. Dus ik heb zo meteen een boze gezicht als ik weer beneden kom. Maar schitterend. Maar nee, en nog één ander dingetje, jongens. Wat ik ook wel even genoemd wil hebben. Er is een nieuw Feyenoord-boek uit. En dat heet Dit is de Kuip. Nou ja, we missen die Kuip allemaal. Dat is een boek geschreven door Berne van Leeuwen. Die ben ik trouwens ooit ook een leuk verhaal tegengekomen in Bern. En niet zo heel lang geleden. En toen was ik echt compleet van de kaart. Maar ik herinner hem nog wel. En hij mij ook. Dus dat is leuk. Niet op de goede manier, vrees ik. Maar goed, ik zou een beetje positiviteit in de... Dus ik heb jullie weer laten lachen. Daar ben ik blij om. Maar ook de foto's zijn gemaakt door Patrick Jansen. Dat is ook wel bekend als Patrick Ever12. Ever12 Patrick, hoe je het ook wil noemen. Hij is natuurlijk fotograaf. Maakt al jaren foto's. Bij Feyenoord tijdens wedstrijden en van de Kuip en dergelijke. Dus dat hebben ze allemaal mooi gebundeld, die verhalen, die foto's. En dat is te koop voor €30. En kan je dat bestellen? Hartstikke leuk, toch, denk ik?
Leuk.
En daar wil ik best al een beetje reclame voor maken om die mede Feyenoord supporters, om die... Ook in deze moeilijke tijd, hè, want zij hadden ook een hele boekpresentatie gepland staan en dergelijke. Ja,
ja zonde. Ja.
Allemaal in het water gevallen.
Maar zeker nu we niet aan de Kuip kunnen, is dit een ideaal moment om een boek over de Kuip te kopen. Dan kan je lekker even de plaatjes bekijken. Ik heb hem nog niet, maar ik wil hem wel gaan kopen.
Nou, mooi. Wanneer ben je jarig, Jopie?
Ja, bijna. 4 juni, dus gaan we alvast maar aanschaffen.
Dat gaan we dan doen. Nou ja, dan zou ik de luisteraar me even tot de luisteraar willen richten en namens ons allen willen spreken. Dat klinkt heel klinkt heel officieel ineens. Nee, maar ik wil iedereen toch even sterkte wensen. Ik hoop dat wij een klein beetje met een beetje vermaak in zo'n podcast de zorgen weg kunnen nemen. Want iedereen heeft die zorgen wel. Hè? Wanneer gaat het leven eindelijk weer verder? Want het lijkt wel alsof het leven soms stilstaat. Maar,
of om de gezondheid hè, van mensen die je kent.
Ook dat. Ik denk dat iedereen nu inmiddels wel iemand kent die corona heeft. Of misschien die van horen van... Ja, dat zijn vreselijke dingen. Dus, en ook Dat is onze grote gemeenschappelijke zorg die we hebben. Geen Feyenoord. We hopen echt dat we dit kalenderjaar nog naar onze Kuip kunnen. Ja, maar goed, laten we alsjeblieft hopen dat het weer snel kan. En tot die tijd hou je aan de maatregelen en sterkte allemaal.
Ja, volledig mee eens. Jopie ook, denk ik.
Ja, uiteraard. Nee, ja, ondertussen laten we af en toe wat van ons horen. We hebben nu, als het goed is, deze microfoons. En voor degenen die het nog niet gevonden hebben op patreon.com/kangaloo... hebben we inmiddels een drietal podcasts, gewoon bonus podcasts gemaakt, die voor iedereen te luisteren zijn. Eentje met Melvin Boel, trainer van de Feyenoord onder 17. Eentje met Mons Herman, oud jeugdspeler van Feyenoord en nog steeds een heel grote fanatieke supporter van Feyenoord. En we hebben er ook eentje gemaakt met Edwin Zoetebier, de keeper van het UEFA Cup team. Dus, en in de komende tijd zijn we dat ook nog steeds van plan om nog wat andere mensen, om die te gaan spreken. Dus hou dat in de gaten op het moment dat je ons niet op de reguliere kanalen ziet. Hou ons op de social media in de gaten. Want we zitten niet stil de afgelopen weken en dat gaan we ook de komende weken niet doen.
Zo is het.
Nou, jongens, ik zou zeggen...
Ja, tot snel weer.
Tot de volgende keer.